Trouwe Heere God, we zijn bij elkaar en we zijn bezig met uw koninkrijk. En dat koninkrijk is midden onder ons, zoals u dat zegt, eenmaal ook sprak tot uw discipelen. Maar die dimensie daarvan is veel breder en strekt zich uit tot aan de einden der aarde. Maar ook, Heere, het lichaam van u, uw gemeente, is veel breder dan we beseffen. Want in hoeveel groepen en kerken zijn niet ware gelovigen die bij elkaar behoren te komen, die de eenheid met elkaar behoren te zoeken en ook voorbeden behoren te doen. Heere, leer ons daarin. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort, zeggen de discipelen en zegt uw knecht Paulus. Maar, Heere, onze ogen zijn op u. Wilt u zo uw zegen schenken, licht van boven geven, om Jezus wil. Amen.
Deze, hè? Ja, de naam is al genoemd. Duitse naam, Zinzendorf. En het plaatsje Herrnhut. Wie weet wat dat betekent? Onder de hoede van de Heere. Je ziet natuurlijk het woordje hut, dan denk je gelijk aan huis. En dat plaatsje is er nog steeds. En de gebouwen uit de 18e eeuw, die zijn er voor een groot deel ook nog. En de gemeenschap, de geloofsgemeenschap, is daar ook nog steeds. Ondanks alle tegenwerking tijdens de communistische overheersing en tijdens de oorlog, bewind van Hitler. Ze hebben er ook van alles aan gedaan om de gelovigen daar te verdrijven. De gebouwen zijn ook beschadigd, dacht ik, maar na de oorlog weer in volle luister hersteld. Herrnhut, Zinzendorf. En wellicht Herrnhut, wie weet dat?
Oost-Duitsland
bij de Poolse grens, in de buurt van Görlitz. Wat zei
je?
Bij Dresden in de buurt, ja. Oberlausitz, het eigen Oppersax is het eigenlijk. Een beetje een uithoek, maar toch wel erg de moeite waard, ook qua natuur. Dus ik raad jullie wel aan om daar eens een keer te gaan kijken. Je kunt er ook overnachten. Er is daar een aardig hotel, geen 4 sterren, maar toch wel keurig netjes. En met 2 groepen zijn we daar geweest. Ook met een jongere groep en enkele ouderen erbij. En 2 Zuid-Afrikaanse predikanten. Hè? Nog wat andere. Het was heel indrukwekkend, ja. Met 2 busjes zijn we daar naartoe gegaan. Onlangs geleden, 5, 6 jaar, denk ik wel. Ja. Ja, ik geloof dat het boekje toen al geschreven was. Er staat 2010 in. Een brandend hart voor Jezus. En eigenlijk behoort iedere gelovige een brandend hart voor Jezus te hebben. En de Heilige Geest wil dat ook geven. Dat zullen we wel horen. Als ik dus wat zal vertellen uit het leven van Zinzendorf. En over de oprichting, de stichting van de geloofsgemeenschap in Herrnhut. De vorige keer heb ik het ook over het pietisme gehad. En de vorige jaarsessie is dat ook aan de orde geweest met de nadere reformatie. Toen hebben we meer over Nederland behandeld. En met deze sessies over opwekkingsbewegingen gaat het meer over andere landen. Vorige week Amerika, Engeland, Wales en nu dan over Duitsland. Ik heb ook gememoreerd dat er sprake was in de 18e eeuw van een grootscheepse opwekkingsbeweging, waar heel veel Europese landen bij betrokken waren, maar ook Amerika. En dat de historici eigenlijk daar te weinig aandacht aan gegeven hebben. Als je de handboeken leest over de 18e eeuw, dan gaat het meer over de verlichting, hoe de verlichting zich ontwikkeld heeft. En dan gaat het meer over de cultuur en over de oorlogen die er gevoerd zijn, dan over de opwekkingsbewegingen. En het is heel merkwaardig dat juist die opwekkingsbewegingen zo zijn groot geworden ten tijde dat het rationalisme, dus de nadruk op het verstand En ook dat klassieke geloofsthema's onder kritiek stonden, dat juist in die tijd er toch een voedingsbodem was voor opwekkingen. En dat er gelovigen bij zichzelf, en dat hebben we de vorige keer zo ook behandeld, bij zichzelf een leegte en een leemte voelden, een zekere dodigheid. En ja, ze konden dat zomaar geen naam geven, maar jullie weten dat ook Wesley en Whitfield in Oxford, die zogenaamde Holy Club gesticht hadden, om toch wat meer daarover na te denken, met elkaar te mediteren over die dodigheid en hoe de Heer in het hart kan vervullen. En dat heeft de Heer willen zegenen op een heel bijzondere wijze, hoewel de Holy Club op zich heel eenzijdig was, heb ik ook gezegd, meer met activistische zaken bezig was, dan dat ze echt ook inzicht hadden in de leer van de rechtvaardiging. En toen hebben we ook dus benadrukt dat het juist ook de leer van de rechtvaardiging is die centraal moet staan. En hoe kunnen we de leer van de rechtvaardiging centraal stellen zonder de Heer Jezus centraal te stellen? En dat daar onlosmakelijk ook de heiliging aan verbonden is. En juist deze zaken, die hadden een opbloei, niet zozeer alleen een dogmatisch opzicht, maar meer dat men verlangde naar de kracht van de Heilige Geest, dat het niet bij die rechtvaardiging alleen zou blijven, maar dat Christus een gestalte zou mogen hebben en dat hij steeds meer ook zijn beeld in ons leven zou mogen uitdrukken. Nou, dat kun je echt ook bij het zien zijn door wel vinden, hoewel het ook een mens van vlees en bloed was en hij ook wel zijn beperkingen en ook zijn eenzijdigheden had, maar wie niet? Hij moest ook gecorrigeerd worden. En ja, dat liet hij zich niet altijd doen, maar door genade gebeurde dat wel, zeker. Ja, pietistische beweging is ook in Duitsland begonnen aan het einde van de 17e eeuw. Wat later dan onze nadere reformatie. En een man die daar dus heel erg bij betrokken was, bij pietisme was, Philip Jacob Spener en zijn opvolger August Hermann Francke. En Spener die zag dus de dodigheid ook in de orthodoxie. Hij zag de wereldgelijkvormigheid en hij heeft een boekje geschreven, Pia Desideria, of ernstige wensen voor een hervorming van de ware evangelische kerk. En in die publicatie, in 1675, deed hij 6 voorstellen om de kerk te hervormen. Eerste, ik noem er enkele, niet allemaal. De eerste is de ernstige en grondige studie van de Bijbel in particuliere bijeenkomsten, gezelschappen. In Engeland societies, hè. En die gezelschappen waren al in Duitsland ten tijde van Spener, voordat eigenlijk Wesley geboren werd. Ecclesiole in Ecclesia, dat hebben jullie misschien wel eens gehoord, dat werd dan genoemd kerkjes in de kerk. Gelovigen die bij elkaar kwamen en ook tijdens de reformatie werd de noodzaak daarvan gevoeld, maar het werd steeds tegengewerkt door de kerken zelf en door de overheid. Maar dat gelovigen bij elkaar komen om met elkaar te bidden, te mediteren, te spreken over het woord en ook ja te smeken om een herleving. Dat is ook wel de vrucht geweest van de gezelschappen die in Duitsland ontstonden in verschillende streken. En iedere christen heeft een ambt, een taak in de kerk. Bij de Lutherse traditie en ook bij de Calvinistische traditie is een beetje een doorvloeien, ze heeft zich ontwikkeld van het ambt. Het ambt van predikant werd steeds meer verhoogd en ook de ouderlingen en diakenen, ja, die hebben ze meer macht toegeëigend, hoewel dat niet de bedoeling was, en de rest, de leken, werden ze een beetje dom gehouden. Dus eigenlijk kwam de tijd van de middeleeuwen zo'n beetje toch geleidelijk aan terug. En Spener die zag dat gewone gelovigen ook gaven hebben. Elke gelovige heeft gaven. En dat die gaven ook moeten worden toegediend, worden besteed, ook in de gemeente en ook daarbuiten toe in de wereld. Ieder christen heeft een ambt, een taak in de kerk. De derde punt. De kennis van het christendom moet in praktijk worden toegepast. Niet alleen dus dat je over de leer redeneert en dat je een heleboel kennis opdoet, heel nodig natuurlijk, maar hoe kan ik het handen en voeten geven in het dagelijkse leven? En dan het vierde, orthodoxe en ongelovigen moeten niet worden bestreden door middelen aanval of uitleg van de ware leer, maar door hen sympathiek en vriendelijk te behandelen. Nou, dat laatste, dat Dat probeert men tegenwoordig wel toe te passen in het postmoderne denken. Hoewel dat natuurlijk ook maar heel eenzijdig is. En het ook heel fel kan toegaan. Maar hij vond het nodig om vooral ook ongelovigen en ook gelovigen die het spoor wat wijster waren, op een heel vriendelijke manier tegemoet te treden. Meer in een verband van gezelschap. En dan interactief ook met elkaar daarover te spreken. Wat is er nu echt mis? Wat moet er aan gedaan worden, ook aan je persoonlijk geloofsleven? Spreekt dat jullie aan? Dat is heel belangrijk. En ik denk dat dat ook een van de doelstellingen is van Heartcry. Om ook de gelovigen als het ware zo toe te rusten. Hè? Om met elkaar te bidden om de doorwerking van de Heilige Geest. Maar ook om in Gods Koninkrijk dus dingen te mogen doen. Hè? Grote dingen te mogen doen. En dat
maar
heeft...
Maar dan een oproep tot celgroepen.
Ja, eigenlijk wel. De celgroepen die je nu hebt, en die in de reformatorische kerk eigenlijk nooit zo zich ontwikkeld hebben, die vind je in feite daar al. Wij hadden dan wel in Nederland de zogenaamde gezelschappen. Ook in de 18e eeuw. Gelovigen kwamen bij elkaar. Maar vaak ontspoorde dat wat in een stukje leiderlijkheid en wetticisme. Er was ook gebrek aan leiding wat dat betreft. Ja, dus deze accenten waren nodig. En je kunt wel zeggen dat Zinzendorf, Nicolaus Ludwig Zinzendorf, dat deze man voorbestemd was om dus ook daar meer gestalte aan te geven aan de zaken die Spener had aangegeven. En natuurlijk waren er ook meer in die tijd. Ik denk ook aan August Herman Franke, die een weeshuis heeft opgericht in Halle en ook een theologische school en die heel veel goed werk gedaan heeft. Maar Zinzendorf was meer een man, niet zozeer alleen op Duitsland gericht, maar op de hele wereld. Dat zullen we zo horen. Hij werd in 1700 geboren. In de Duitse stad Dresden. En zijn vader was de graaf, dus hij was van adellijke komaf. Een belangrijk man was zijn vader aan het hof van de keurvorst van Saksen. Zijn moeder was de gravin van Gersdorf. En de jonge Ludwig, zoals hij later, of Nicolaas, zoals hij later in Nederland genoemd zal worden, krijgt in de Lutherse kerk het teken van de doop, kinderdoop. En daarbij was aanwezig in Dresden, in de grote kerk, Spener. En die een profetie deed als volgt, toen hij die baby zag, die ten doop gehouden werd. Hij neemt het kind in de armen, na de doop. Hij zegent het. Ja, hij zegent het. En ja, hij heeft dus geprofeteerd dat deze jongen, als hij groot geworden is, dus een rijke zegen zal zijn voor de hele wereld. En hoe zijn ook deze profetische gaven vervuld? Hier hebben we dus het Duitse pietisme, waar ik het over gehad heb, de vroomheidsbeweging, de Lutherse kerk en de grondlegging, Pia Desideria. Jullie krijgen denk ik deze sheets ook nog. En ik heb dan ook die punten genoemd. De dode orthodoxie, het subjectivisme en dan de graaf van Zinzendorf, de jonge jaren, geboren in Dresden. De woorden van Spener, die ik net genoemd heb. En deze Zinzendorf, die komt niet op latere leeftijd tot bekering, maar die mag al heel jong, toen die peuter was, de Heer Jezus liefhebben. En daar ook getuigenis van gegeven. Al heel jong had hij een gebedsleven. Hij was soms uren in het gebed en mocht heel veel ook ervaren van de liefde van de Heer Jezus. En daar ging heel veel van uit. Hij kon dat dus ook niet voor zichzelf houden, maar hij moest getuigen ook in het gezin van zijn ouders en ook bij zijn grootmoeder op het grote slot van Groß Hennesdorf. En dat slot is eigenlijk nu een ruïne, we zijn er ook geweest. En daar is hij eigenlijk opgegroeid na het overlijden van zijn vader. Vader overleed toen hij nog heel jong was. En daar is hij dus eigenlijk opgegroeid in dat slop bij zijn godvrezende oma. Een brandend hart voor Jezus, is al een paar keer genoemd. Dat had hij. En ik heb ook gezegd dat hij elke dag ook in gebed was. Hij beleed ook zijn zonde en had berouw over zijn zonde. Maar later zegt hij dat hij nog te weinig kennis van zichzelf had. dat hij nog te weinig wist waarin hij nog moest toenemen. Wat bij hem nodig was om hem nog meer te ontledigen van zichzelf, opdat Christus toch in zijn lezen. De ellende en de onmacht van de mens, dat kende hij niet zo. Dat is vaak zo bij mensen die op jonge leeftijd op de kering komen, die door de liefde getrokken worden, dat ze niet zo'n diepe zondekennis hebben in het begin, maar dat het zich later meer ontwikkeld heeft. Ik las eergisteren dat prachtige interview in het Reformatorisch Dagblad van Willem Glashouwer, junior. En die ook een krachtdadige bekering had, maar niet zozeer vanuit de zondeovertuiging, maar dat hij echt de heerlijkheid van de Here mocht zien en ervaren. En eigenlijk is dat 's nachts gebeurd, maar toen hij wakker werd, was hij daar zo vol van. Hij zegt, en later is die ellendekennis, die zondekennis, meer verdiept. Dat is ook eens een voorbeeld van hoe het de Heer kan werken in je leven. Dat het niet volgens een bepaald systeem is, maar dat de Heilige Geest er vrij in is. Maar wel, en dat is natuurlijk essentieel voor alle gelovigen, dat alle gelovigen aan de voeten van de Heer Jezus komen. En alle gelovigen de Heer Jezus lief krijgen en ook de Vader lief krijgen. Dat zijn wel hele essentiële zaken in het geloofsleven. Nou, dat mocht Tiensendorf ook zeker wel ervaren en daar mocht hij ook van getuigen. Hij ging naar een kostschool in Halle, de school van August Hermann Franke. En deze school is voortgekomen uit een weeshuis dat in 1695 werd gesticht. En dat heeft Frank uit eigen middelen en giften heeft hij dat onderhouden. En op deze manier wilde Franke dus zijn liefde voor de jeugd in praktijk brengen en hen in aanraking brengen met het evangelie van de Heer Jezus. Eigenlijk meer letten op het schermpje. Maar meestal geeft een ander dat aan. Dan hoef ik dat niet te doen, maar goed, we komen er wel verdieping aan. Studietijd, Halle. De piëtist. Wat zei? Ja, je moet dat. Ja, nee, is goed. Niet te snel, hè? Nee, ik geef wel even een seintje deze keer dan. Ja. Daar krijgt hij dus les. Hij is er ook in de kost, als jongen, als je nog heel jong. En hij krijgt dan ook een begeleider. Dat was vaak bij kinderen van adellijke mensen het geval. En deze begeleider was eigenlijk meer, ja, een man, je zou zeggen, die had wat sadistische neigingen. Die vond het heerlijk om Ludwig op zijn fouten te wijzen en eens flink zijn oren te wassen. Dat viel voor hem niet mee, maar later heeft hij toch mogen zeggen, ja, dat de Heere dat heeft willen zegenen voor hem, opdat hij niet nog meer hoogmoedig zou worden. Want hij kwam er wel achter dat die geest van hoogmoed, ondanks dat hij de Heer Jezus zo lief had, toch bij tijden wel eens boven kwam. En dat hij zich ook wilde laten gelden en ook eigenlijk weinig tegenspraak wilde. Dus dat moest wel aan gesleuteld worden. En dat deed dan die begeleider, niet op een positieve manier, maar later, ja, heeft de Heilige Geest, en ook in die tijd heeft de Heilige Geest hem nog meer ook ervan overtuigd dat hij moest sterven aan zijn eigen ik. Dat het niet ging om Zinzendorf, maar om het land te verhogen, de Heer Jezus Christus. Hij studeerde verder ook in Wittenberg, een Lutherse academie uit de tijd van Luther en Melanchthon. En daar werd hij niet met het pietisme zo meer geconfronteerd, maar meer met de scholastieke theologie. De systemen om de dogma's te verduidelijken door middel van scholastische onderscheidingen. Zoals je dat ook in Nederland had aan universiteiten. Denk bijvoorbeeld aan Fuchsius. En ook in de Lutherse traditie werd er veel aandacht gegeven aan de scholastiek. Nu is de scholastiek op zich is niet verkeerd als je het als een methode ziet om dingen te verduidelijken. Maar als de scholastiek gaat overheersen en het bijbelspraakgebruik gaat verdringen, ja, dan kom je toch in een sfeer terecht van systeem, dogma. Nou, kijk, scholastiek is bijvoorbeeld, dan gaat het over de godsleer en over de eigenschappen van de Heere God. De eigenlijke en oneigenlijke eigenschappen, dat is ook een scholastische uitdrukking. En dat kun je verder ook nog gaan verbijzonderen. Bijvoorbeeld in de christologie, je kunt bijvoorbeeld ook, als het gaat over de heilsfeiten, er ook allerhande onderscheidingen aanbrengen. Het gebeurde ook bij de heilsorde. Wat is de heilsorde? Dat is de weg die de Heere God houdt met zijn kinderen om ze tot geloof te brengen. Om daar ook een heel systeem van te maken. Wat ook tegenwoordig nog steeds het geval is. En eigenlijk is het ontstaan bij de scholastiek. Het was niet de bedoeling, maar scholastische uitdrukkingen werden dan gebruikt om te zeggen bijvoorbeeld, ja, er zijn standen in het genadeleven. Je hebt een eerste stand, een tweede stand, en zo gaat het maar verder. Dat ook. Dat is natuurlijk vooral ook in de middeleeuwen bij de scholastici die heel ver gingen. En bijvoorbeeld ook ten tijde van Calvin in Parijs bij Sorbonne. Dan werden ook zulke uitdrukkingen werden gebruikt. Ja. Ja, de gekste dingen werden soms vanuit de Bijbel gehaald. En ja, daar werd ook over gefantaseerd en gespeculeerd. Dus in Wittenberg was dan meer die Lutherse scholastiek. Daar had Sienzo wat moeite mee. En hij had ook wat moeite met het pietisme. Wat hij dus in Halle dus aantrof en waar hij ook in toegerust werd, dat de pietisten toch te veel de nadruk leggen op het subjectieve, wat je ervaart. Dat is natuurlijk een reactie op die scholastiek, op dat rationalisme, maar wat ervaar ik, wat gevoel ik, hoe kan ik dat een naam geven, hoe kan ik er met anderen over spreken. En zij legden bijvoorbeeld heel duidelijk de nadruk op de zogenaamde verbrijzeling. Je mocht niet zomaar naar de Heer Jezus gaan, je moest eerst zo vernederd en verbrijzeld worden, dat noemden ze de Boeskamp, wilde je dus echt geschikt zijn om naar de Heer Jezus te gaan. En Sissendorf had dat niet. Die heeft dat, dat zei ik ook natuurlijk over zijn bekering, heeft dat niet meegemaakt. En dan zeiden ze gewoon tegen hem, Sissendorf, je bent niet echt bekeerd. Je bedrieg je. Je bent een naamchristen. Ja, dat was dat voor die man natuurlijk, die zoveel van de Heer Jezus hield. En dat bracht hem weer in het gebed voor de Heere. En ja, ook dat gebruikte de Heere voor hem om toe te nemen in geloof en in vertrouwen. Mensen kunnen soms negatief zijn. Hè? Misschien dat je het ook wel eens meemaakt. Ik heb dat ook in mijn leven meegemaakt. Dat je zo vol van de Heere, van de ruimte die er in Christus is. En je vertelt dat tegen een ander. En die hebt dat niet zo meegemaakt. Die zegt, ja maar joh, je hebt maar wat aangegrepen. Hè? Meer van die uitdrukkingen. En ja, achteraf zeg je, het is toch goed voor me geweest. Dan ga je dat ook bij jezelf onderzoeken. En bij de Heere brengen. En waar kom je dan terecht? Ja, de duivel die wil die natuurlijk dan zo verbrengen dat je denkt, ja, ik ben voor eeuwig verloren. Ik ben gewoon een huichelaar. Nee, waar kom je nou terecht? Aan de voeten van de Heere zelf. En die ga je dan verder onderwijzen. Dus ja, dat zijn wel eens hele moeilijke zaken. En dat was ook bij Sissendorf zo. Sissendorf gaat een rondreis maken door Europa na zijn studietijd. Komt in Nederland en ook aan de universiteit heeft hij wat colleges gevolgd in Leiden, Utrecht en zo. Ja, daar had hij niet zoveel mee. Hij ontmoette ook nog wat mensen van het koninklijk huis, van het huis van Oranje in Friesland. Ook godvrezende mensen. En hij heeft ook gesprekken met verschillende mensen. Hij is ook in Frankrijk geweest, in Duitsland geweest. Duitsland waarin natuurlijk vandaan komt, maar ook in West-Duitsland. En toen kwam hij op een dag in Düsseldorf. En in Düsseldorf zag hij daar die mooie gebouwen, hij ging een museum bezichtigen. En daar stond hij opeens voor een schilderij. En wat was dat schilderij? Het stelde de Heer Jezus voor met een dorende kroon. Het was gemaakt door schilder Domenico Feti. Wie heeft er wel eens van gehoord? Wie is er cultuurgericht hier of studeert kunstgeschiedenis? Ik had er nog nooit van gehoord. En dat wordt dus genoemd Ecce Homo ziet de mens, hè, wat Pilatus zei. En daar stond dus onder een Latijnse spreuk, ik zeg het in het Nederlands, en dat trof Sissendorf heel diep in het hart. Wat was die spreuk? Dit deed ik voor u, wat doet u voor mij? Moet je op je in laten werken. Dit deed ik voor u aan het kruis. De Heer Jezus, doodgelieve zondaren. Je mag de liefde kennen in hem. Maar wat doe je nou voor mij, voor de Heer Jezus? Waarin volg je de Heer Jezus? Je begrijpt dat dat laatste toch wel aansloeg bij hem. En dat hij zich afvroeg, ja, wat moet ik nu doen? Hij moest jurist worden. Hij had ook rechten gestudeerd. Theologie, hij mocht geen theoloog worden van de familie. En hij moest maar gaan werken aan dat kantoor van de keurvorst van Saxe, waar zijn vader ook een behoorlijke functie gehad had. En hij kreeg er ook een mooie functie, dus op het kantoor. En Die man die had het helemaal niet naar zijn zin toen hij terugkwam en daar in Dresden op dat kantoor ging zitten. Wat ging die doen? Brandend hart voor Jezus, hij ging gelovigen verzamelen en begon daar ook met gezelschappen. En daar sprak hij ook. En daar gaf hij ook raad aan gelovigen. Dus hij had het niet naar zijn zin. En toen heeft hij ook een vrouw gevonden. Een hele lieve vrouw die heel veel voor hem betekend heeft. Hij is met haar getrouwd. En ze hebben een huis laten bouwen vlakbij het kasteel van zijn oma in dus wat later Herrnhut geworden in Bertelsdorf. Dat huis is er nog. Het is helemaal gerestaureerd. We hebben toen die huis bezocht, toen was er aanwezig. Een groot huis, niet zozeer een kasteel. En daar ging hij dus wonen. En er is ook nog een spreuk boven de deur. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Wat zei je? Ja, nou, dat is tekst van hemzelf. Dat staat ook in het boekje. Maar daar ging hij wonen. En wat was dan verder zijn taak? Hij wilde dus echt weg van dat kantoor van die keurvorst. Hij wilde voor de Heere God werken. En wat gebeurt er? Na zijn huwelijk in 1722 met Ermoed Dorothea. En nadat hij zich dus gevestigd had, eerst in Dresden en later in Bertelsdorf, komt hij in contact met vluchtelingen. Dus die had je toen ook al. En die werd ook wel eens tegengehouden aan de grens. Dat waren meest gelovigen uit Bohemen, tegenwoordige Tsjechië. Bohemen, een deel van de tegenwoordige Tsjechië. En dat waren zogenaamde Moravische broeders. Een geloofsgemeenschap die ontstaan was aan tijden van Johannes Hus. Een van de voorlopers van de hervorming. En die werden vervolgd door de inquisitie, door de jezuïeten. En eigenlijk werd hun het leven onmogelijk gemaakt. Ze konden hun godsdienst niet meer uitoefenen. En ze trokken daar vandaan naar Polen. Maar Polen, ja natuurlijk, ook heel fijn katholiek, ook in die tijd. Waren praktisch geen protestanten. Comenius, misschien wel eens van gehoord, was een van de leiders van de Moraviërs. Maar ook daar werden ze verdreven voor een deel. En een kleine groep, onder leiding van Christian David, die gaat dus uit Polen de grens over, Oder-Neisse grens, en komt dan dus vlakbij Bertelsdorf en ziet daar een heuvel, wat Herrnhut geworden is. En hij krijgt eigenlijk een inspiratie dat daar een nederzetting moet komen voor vluchtelingen. Maar ja, dat landgoed was eigendom van Zinzendorf, dus hij moest met Zinzendorf zijn. En die komt bij hen, die gaat met die vluchtelingen op de knieën. En ja, dan komt er een plan dus naar voren, wat eigenlijk de Heere gewerkt heeft, om daar een nederzetting te gaan bouwen. En die nederzetting is Herrnhut geworden. De eerste paal werd niet geslagen, je hoefde daar geen palen te slaan. Maar de eerste boom werd geveld door Christian David. En op de plek van die boom, daar staat nog een monument. Daar zijn we toen ook geweest. En toen David daar dus die boom velde, omhakte, toen deed hij dat met de volgende woorden. Eigenlijk eerst zei de een, waar zullen we brood vinden in de wildernis? Hierop antwoordt een andere, dien gij gelooft, gij zult de heerlijkheid van God zien. En dan zijn die vluchtelingen, die gelovigen ervan overtuigd dat hier de plaats van een woning zal zijn. En Christian David, die timmerman is, doet een ernstig gebed en betuigt met een eed, op deze plaats zal voor hen het eerste huis gebouwd worden. Hij merkt de bomen met een kruisteken, merkt hij dus die eigenlijk allemaal omgehakt moeten worden. En uit wat we in Psalm 84 lezen, zelfs vinden mus een huis en de zwaluw een nest voor zich. En die tekst staat ook nog op het monument aangegeven nu. Dat is er nog steeds als herinnering aan Christian David en aan de eerste vluchtelingen. Herrnhut. Onder de hoede van de Heere, die naam werd toegekend. Zinzendorf bleef in Bertelsdorf wonen. En er komen steeds meer vluchtelingen. Niet alleen Moraviërs, maar ook ja, wat sectarische vluchtelingen komen daar. En die vormen dan met elkaar een geloofsgemeenschap. Ja, je hebt natuurlijk in Nederland zoveel kerken, zoveel stromingen. En die had je toen ook wel een zeker opzicht. En zeker als het over sectarische stromingen gaat. Toen werd er ook gediscussieerd over de leer. Ja, maar zo staat dat niet in de Bijbel. Ja, doe maar. Volgende, ja. Opvangen, ja. Zo staat dat niet in de Bijbel. En de leer is dus en zo. En er kwam ruzie, er kwam oneenigheid. Dat heb je ook vaak in de gemeenschap. Een soort commune was dat. Men ging op elkaar letten. En ja, de duivel had dat helemaal naar zijn zin. Want die wil altijd graag tweedrag zaaien onder gelovigen. Dat doet hij heel graag. En dat probeert hij op alle mogelijke manieren. En Ziesendorf die zag dat. En die besefte dat het misging. Dat er maar één weg was. Het gebed. Het gebed naar de Heere God om uitkomst. En bij elkaar komen en dan ook met naar elkaar toe de zonde beleiden. Ja, dat was toch wel een hele moeilijke weg, een obstakel om dat te doen. Ieder wilde toch zijn eigen eindje vasthouden. Wilde zomaar niet buigen voor de ander. Maar wat is er gebeurd? De Heilige Geest heeft toch mensen overtuigd van een zonde en van een ongelijk. En over de verkeerde gedachten naar elkaar toe. En er kwam dus ook een belijdenis van zonde naar elkaar. En dat is het begin geworden van een opwekking. En die opwekking die is verder nog verdiept tijdens een avondmaalsdienst in de kerk van Bertelsdorf. Die er nog is, de Hulitische kerk. Daar zijn we ook geweest, daar hebben we ook gebeden. En op 13 augustus 1727 ging het dus een heleboel uit Hernhut naar Bertelsdorf. Dat is 5 kilometer verder. En die gingen daar naar de kerk. En er waren nog wat dingen onderweg die nog niet opgelost waren. En die men naar elkaar toe ging belijden. En men kwam daar en de tafel was aangericht. En daar heeft de Heilige Geest zich op een heel bijzondere wijze geopenbaard. En ik lees dan een stukje voor van een ooggetuige. Op weg daarheen verbonden degenen die van elkaar vervreemd waren zich opnieuw aan elkaar. En tijdens het zingen van het eerste lied kon men nauwelijks het zingen onderscheiden van het huilen. Verscheidene broeders baden en smeekten de Heere vooral om bewaard te worden voor afscheiding en scheuring. Daar zij verdreven waren uit het diensthuis en niet wisten wat te doen. Zij smeekten de Heere om hun de ware natuur van zijn gemeente te laten zien, zodat zij onberispelijk voor hem zouden wandelen en niet alleen in hem zouden blijven, maar ook vruchten zouden voortbrengen. Wij baden dat we niet zouden doen dat in tegenspraak was met de eed van trouw die wij aan hem afgelegd hadden en vooral niet tegen zijn gebod van liefde zouden zondigen. Ja, dus dat beleden ze naar elkaar. En zo was de viering van het avondmaal echt, je zou zeggen, een feestmaaltijd. Zo hoort het ook te zijn. De verwondering voor wat de Heer Jezus geeft, hè, de tekenen van brood en wijn. Maar ook de gemeenschap die ze met elkaar mochten hebben aan de tafel. En er werden echt zielen gevoed en gelaafd door Gods tegenwoordigheid. Gods tegenwoordigheid was op een hele bijzondere manier was daar merkbaar en voelbaar. Als je de geschiedenis leest, dan zijn er maar weinig gebeurtenissen die beschreven zijn waarin Gods tegenwoordigheid echt gemerkt wordt. En er wordt ook heel weinig over gesproken, zelfs als het gaat over de opwekkingsgeschiedenis. Maar eigenlijk gaat het daarom dat Gods tegenwoordigheid zo aanwezig is dat de Heer ook de eer krijgt dat er sprake is van lofzingen en aanbidding vanwege de grote werken die de Heer gedaan heeft in zijn gemeente. Met de gemeente zijn ook de kinderen meegekomen. En ook kinderen werden aangeraakt op die dag in hun harten. Ze werden met de Heilige Geest vervuld. En er kwam een grote opwekking waar heel Hernhut bij betrokken was. En een medebroeder, een van de helpers van Ziesendorf, een nietsman die merkt op, is Hernhut een levende kerk van Jezus Christus geworden. De gemeente, zoals die ten tijde van de apostelen was, in de gemeenschap met elkaar, ook in het gebruik maken van elkaars gaven. Dat is op een hele bijzondere wijze daar geopenbaard, daar in Hernhut. Men had wel een geloofsbelijdenis, ook de Augsburgse confessie, die had Ziesendorf hoogstaan. Maar vooral de regels die de Moraviërs hadden gemaakt, na Hus,
hoe de gemeente behoort te zijn. Dus niet een kerk zozeer, alleen maar banken en een preekstoel met een verhoging, op een verhoging, nee. Maar dat de gemeente van de Heer Jezus een levende gemeente moet zijn, waar ook de prediking behoort te wezen, maar waar ook ruimte moet zijn voor met elkaar te spreken over de dingen van Gods Koninkrijk en ook dingen met elkaar te delen. En dat is daar ook in Herrnhut gepraktiseerd. En ik denk dat het zelfs nog zo is. Als je daar in Herrnhut komt, dan heb je ook een grote kerkzaal. Inderdaad, heb je daar ook banken. Opvallend is dat de preekstoel staat op hetzelfde niveau. En dat is ook in Zeist zo. Dus een predikant die mag niet boven de gemeente staan, maar die is één met de gemeente. En ik denk dat dat wel een beetje zo oploopt, hè? Dus het hele zitgedeelte, dat wel, om toch wel de prediker te zien. Maar alles dus is gelijkvloers. En als je op het kerkhof komt daar, dat is er ook nog steeds, worden gebruikt, het kerkhof van Herrnhut op de Hoedberg. Daar zijn alle stenen zijn gelijk, behalve die van Ziesendorf en zijn familie. Die zijn wat groter, wat hoger. Maar voor de rest, allemaal dezelfde stenen. Mannen worden apart begraven, vrouwen worden apart begraven. En op eerste paasdag, dan trekt de gemeente vanuit Herrnhut in een optocht met trompetten naar de Hoedberg om toch de opstanding van de Heer Jezus daar te vieren, bij het opkomen van de zon. En als je daar een begrafenis meemaakt, de tweede keer hebben we dat ook meegemaakt, een begrafenis doet, dan zijn daar ook, het hadden geen trompetten geloof ik, maar er waren wel een paar fluitisten die ook meegingen. En alles was zo'n beetje in het wit. Witte kleding, witte kist, net als bij koningin Wilhelmina. En Ziesendorf die wilde ook zo begraven worden. Op de dag dat hij werd begraven was er ook een bezuingeluid door heel Herrnhut. En zo ging de stoet met de trompetisten voorop naar de begraafplaats. Dat is heel apart, heel anders dan wij dat zo kennen. Ja, en bleef het nu bij Herrnhut? Nee, ik denk dat de impact van Herrnhut wereldwijd is. Dat is uniek in de geschiedenis. Waar de traditionele kerk over het algemeen geen erg hadden in de zendingsopdracht. Hè? Predik het evangelie aan alle creaturen, aan alle volkeren. Maak alle volkeren mijn discipelen. Maar hij heeft het gezien, Ziesendorf en zijn helpers. Dat er een taak was weggelegd voor de gemeenschap van Herrnhut, voor de Moravische broeders, om het evangelie aan de meest afgelegen plaatsen van de wereld te brengen. En de eerste zendelingen die werden door loting werden ze eigenlijk aangesteld. Die zijn ook gegaan, die zijn naar het Caribische gebied gegaan, de Bermuda-eilanden. En later zijn er ook naar Groenland gegaan, de Eskimo's, om daar het evangelie te brengen. Jullie hebben misschien wel eens dat boekje van de biddende heide gelezen. Dat hij uren in gebed was. En ook over Luther, die ook enkele uren of 3 uur zelfs of nog meer in gebed was per dag. Dan moet je toch niet jezelf aan af gaan meten. Maar wel jezelf afvragen in hoeverre doe ik voorbeden. Niet alleen het gebed voor jezelf, voor mensen, maar echt ook voorbeden voor de wereld in nood, voor het zendingswerk, voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk, voor Israël. En er komt binnenkort een boekje uit van Andrew Murray over de noodzaak van het samen bidden met elkaar. Dat is een zaak die wij niet zo kennen in onze kerken, maar die toch meer in opkomst is en de noodzaak daarvan wordt steeds meer beseft. En er zijn ook al heel wat gemeenten. Ik was laatst bij een bevestigingsdienst in Oud-Beierland, waar ze ook al een aantal jaren in de PKN, de Griffmiddenbond, een gebedsuren hebben. 1 keer in de 1 of 2 weken. Dus de noodzaak daarvan wordt wel steeds meer beseft. En in Herrnhut, toen die opwekking daar gekomen was, werd er echt ook aangevoeld, mensen, wij moeten ons mobiliseren. Met elkaar mobiliseren op de knieën om te smeken om de doorwerking van de Heilige Geest, omdat de Satan altijd maar probeert roet in het eten te gooien en de zaak in verwarring te brengen. Dat is ook daar gebeurd daarna. En ook Ziesendorf zelfs werd in verwarring gebracht Dat is ook wel een zwarte bladzijde geweest, maar door het gebed en door de belijdenis van zonde kwam het toch weer bij elkaar. Er werd een gebedswaken ingesteld om 24 uur dus het hele etmaal te bidden, afgewisseld, de mannen baden dan. Die kwamen op één plaats bij elkaar in Hernhut, in een gebouw. En dat heeft zo geduurd tot 1860, als ik me niet vergis. En er zijn nog plaatsen van Hernhutters in de wereld waar ze dat nog steeds hebben. Dus elkaar aflossen, zoals nu ook wel gebeurt, bijvoorbeeld gebed voor Korea, of een week van gebed, dat er wel eens ook 's nachts doorgebeden wordt. En dat gebeurde daar in Hernhut. Dat is een hele grote zegen geworden, want dat was eigenlijk zo'n beetje, ja, de accu die iedere keer opgeladen werd bij de gelovigen om des te meer te mogen doen voor Gods Koninkrijk. En tegelijkertijd liep dus parallel met die gebedsbeweging ook de zending. Dat is tijdens de dag van opwekking, ja, een nachtwaken, 24 uur gebed en belofte om beurtelings een uur te bidden. Dus ze losten elkaar wat dat betreft af, ja. Het staat over de zending verder niets. Oh, daar wil ik toch nog wat over zeggen, over de zending. Ik heb daar al het een en ander van genoemd. De zending wereldwijd. En als je de wereldkaart ziet in Zeist, zijn we ook wel eens geweest. Daar is ook dit boek gepresenteerd in de zaal waar Zinzendorf preekte, want die kwam ook regelmatig in Nederland. Hij reisde heel de wereld zo'n beetje door. Amerika is verschillende malen, maar ook in Nederland. En daar is dus een gemeenschap gesticht, die is er nog steeds. Sommige gebouwen zijn nog precies eender als in de 18e eeuw. En in die zaal, daar hangt, dacht ik, ook een groot schilderij. Dan zie je de Zinzendorf omgeven door allerhande rassen en allerhande huidkleuren, om aan te geven dat de Heer Jezus voor iedereen is. Wie het ook is, dat het zendingswerk zo aan alle volken moet verkondigd worden. Ik wil toch nog wat lezen over een stukje. Even kijken waar ik het heb. Ik kan het zo gauw niet vinden, maar ik weet er wel iets van uit mijn hoofd. Er gingen enkele zendelingen naar Groenland onder de Eskimo's. Die hadden nog nooit het evangelie gehoord. Sommige streken van Groenland wel, maar waar zij kwamen, daar was het totaal onbekend. En ja, hoe moet je dan beginnen? En ja, met missiologie zullen jullie dat wel leren, denk ik. Maar de zendelingen die begonnen bij Genesis 1 vers 1... begonnen bij de schepping, de zondeval, en gingen zo het Oude Testament door, en over de val van de mens, en over de boodschap van genade, die ook onder het Oude Testament verkondigd werd aan Israël. En zo gingen ze dat naar voren brengen, heel eenvoudig. En ze smeekten de Heere om zegen, om bekering, maar er gebeurde helemaal niks. En ze gingen door met de schrift verklaren, er gebeurde helemaal niks. En opeens ging er een lampje branden. Die Eskimo's hadden natuurlijk wel een bepaalde achtergrond, een bepaalde gedachte over een hogere macht. En ze hadden zelfs ook wel gedachten over rechtvaardigheid, recht. Maar wat nou liefde was en barmhartigheid en genade, ja, daar snapten ze helemaal niets van. En nu ging die ene zendeling, die ging dus uitleggen wie God is. Niet alleen een God van recht, maar ook een God van genade, van liefde. En toen was er een Eskimo bij wie het kwartje ging vallen. En die stak zijn hand op. Nou zie ik het, zei hij. Kajarnak heet hij. Nou zie ik het. En dat was het begin van een heleboel bekering onder de Eskimo's. Het godsbeeld dat de zendelingen voorgesteld hadden was toch niet het godsbeeld waar nou als het ware die Eskimo's naar verlangden. En natuurlijk, je kunt het over Gods rechtvaardigheid hebben. En dat is ook nodig, dat is ook bijbels. Maar zij hadden nou juist nodig om van Gods liefde te horen. En dat was voor hun een openbaring. En ja, zo hebben ze ook de liefde van de Heere God aanvaard. Het werk van de Heere Jezus, een stervende liefde, waar ik over gesproken werd voor zondaren. En zijn ze tot bekering gekomen. Heel groot, ja. Ja, Waar zijn we nu aangeland? Het karakter van de broedergemeenschap. Nog even over het gebed waar ik het over had. Het voorbeden doen. Het was niet alleen bij de Hernhutters zo dat de noodzaak van het samen bidden werd aangevoeld. Maar er was een groep van predikanten in dezelfde tijd, ongeveer 1740, in Schotland, die eigenlijk geïnspireerd door de bekende Jonathan Edwards uit Amerika, die ook een opwekking meegemaakt in zijn eigen gemeente en daarbuiten, om, laten we zeggen, samen te bidden, al bij je niet allemaal bij elkaar, maar een bepaalde dag of een bepaalde ochtend in de week af te zonderen om dan te bidden met een aantal punten en dat zo als het ware gemeenschappelijk te doen. De een in Nederland, de ander in Engeland en de ander in Amerika en noem maar op. Het is Concerted Prayer. Daar heeft Edwards een vlugschrift van gemaakt, heel uitgebreid met een enorme lange titel. En dat is enorm aangeslagen, ook in Engeland. Ook bijvoorbeeld iemand als William Carey, een van de eerste zendelingen die vanuit de gevestigde kerk, de Baptistenkerk in dit geval, werd uitgezonden. Die was geïnspireerd door dat geschriftje van Jonathan Edwards. Voorbeden te doen, met elkaar. En als je dan geografisch wel bij elkaar in de buurt woont, dan kom je gewoon bij elkaar in een gemeente of in een plaats. Maar als je toch de noodzaak voelt van een wereldwijde opwekking en je woont niet bij elkaar, maar je krijgt toch informatie, dat is nu natuurlijk helemaal makkelijk via de computer, om dan toch zo op die manier een bepaalde dag te nemen en te bidden voor bijvoorbeeld opwekking. En dat heeft ook een zegen gehad, dat die grote opwekking waar ik het de vorige keer over had, de Great Awakening, daar is weer een andere opwekking op gevolgd in 1890, in Amerika voornamelijk. En daarna heb je dus ook nog hele grote opwekkingen gekregen. De belangrijkste in de 19e eeuw is wel die van 1859, wordt de gebedsopwekking genoemd. Ik heb het ook verteld de vorige keer van die zakenman in New York die een kleine gebedsgroep begon van zakenlieden, wat ook een enorme impact gehad heeft. Dus die voorbeden, de noodzaak daarvan, ja, je hoort daar niet zoveel van, niet in het algemeen. Natuurlijk wil men graag de verschillen opruimen tussen de kerken onderling. Er zijn er ook wel bij die daar heel intensief mee bezig zijn of bezig mee geweest zijn. Maar als het puntje bij het paaltje komt, dan houdt ieder toch zijn eigen huisje vast. Dat is wel heel jammer natuurlijk. Aan de andere kant, ondanks dat er kerkmuren zijn, zijn er ook heel veel contacten, veel meer dan vroeger, tussen gelovigen van verschillende kerken. En heb je toch niet meer zo, zeker niet onder de jongere generatie, ja, wij hebben onze kerk, het is onze identiteit. Dat bijvoorbeeld dominee J.A. Velema, die ken ik nog uit mijn jeugd, J.A. Velema is vroeger ook voorzitter geweest van de Evangelische Omroep. En ja, die schreef altijd van die mooie stukken in de Wekker, dat is dan het blad van de Christenmeerde Kerken, over onze kerk. Wat is onze identiteit? Dat had hij sterk. Ik denk dat toen hij in aanraking kwam met broeder Kits, hier. Kits, de opvolger van Johannes de Heer. En hij hoorde over Israël en hij hoorde dingen. Eigenlijk, hij wist dat wel, maar het stond bij hem niet zozeer centraal. Het Joodse volk niet. En hij heeft zoveel geleerd hier. Hij heeft ook meermalen gesproken. J.A. Velema. En die man is veel breder gaan denken dan alleen maar zijn eigen kerk. En eigenlijk, ja, die identiteit, dat moet geen prioriteit meer hebben. Er is zo'n ontzettende nood, ook onder de jeugd, dat weten jullie veel beter dan ik. Ja, je moet echt mensen hebben die gemobiliseerd worden door gebed en ook door gesprekken met elkaar, om toch, zielen te lokken tot de Heer Jezus. Ik denk dat het daarom gaat. En dat heeft Ziesendorf ook heel goed verstaan. Daarom is ook Hernhut niet de enige vestiging van de Moraviërs gebleven. Ik noemde Zeist. In Duitsland kregen verschillende vestigingen. In Engeland en een heleboel landen waar ook gebedsgezelschappen waren. En bijvoorbeeld in Londen, wat ik de vorige keer genoemd heb, tijdens een gebedsgezelschap in Londen, een gebedsgezel van Moravische broeders, is John Wesley tot bekering gekomen. Zijn broer Charles Wesley is door gesprekken met Moravische broeders tot geloof gekomen. Dus het is als het ware een kruisbestuiving geworden. En ondanks dat er ook verschillen waren, heeft men heel goed aangevoeld hoe hoog de nood was. De geestelijke nood. En als de Heilige Geest dat schenkt, hoewel hij allemaal verantwoordelijk blijft, maar dat we allemaal dat mogen voelen, en ook onze predikant en onze ambtsdrager, dat dat prioriteit één wordt, de geestelijke nood. Ja, ik denk dat er dan nog grote dingen gaan gebeuren. Karakterbroederschap. Hoe vinden jullie dat? Zo'n broederschap. Met gebeden met elkaar. Met uitzending van zendelingen. Zijn die gemeenten daar ook? Waar heel veel aandacht is ook voor voorbeden, maar ook voor evangelisatie. Ik ken ze wel. En ook in Schotland is er een baptistengemeente waar ook een opwekking geweest is in het begin van de vorige eeuw. Als ik dat blaadje lees van die gemeente, die hebben iedere avond wat. En die bidden bijvoorbeeld. Ik kwam een keer binnen daar, ik was daar in Edinburgh. En toen waren ze aan het bidden voor gesprekken die boven gehouden werden met onkerkelijken. Daar werd dan voor gebeden beneden. Specifiek daarvoor gebeden.
Je ziet wel heel vaak dat het nieuwe bewegingen zijn die weer een passie krijgen van zin. Kijk, dan lukt er echt een werk om die uit opwekking is voortgekomen onder Dominic Baker in Oost-Europa.
Ja, ja.
Ik denk dat die 17 of 20 zendelingen uitgevoerd.
Ja. Maar lukt door, zoals het nu is, dacht ik, die doen dat nog steeds. Ja, geen 17, maar die hebben dat nog steeds in hun programma staan. He, en dat is heel mooi. En je gaat dat ook steeds mee krijgen. En onze gemeente. Ja, daar hebben we dan... daar is John. Jullie kennen John? John Burger. Die is bij ons lid geworden. Die heeft ook heel wat connecties. En spreekt ook met vele mensen daar. Ja, er wordt voor gebeden voor John. He. Zijn werk daar in Duitsland. Er is nu een echtpaar uitgezonden. Daan van de Kraan en zijn vrouw naar Zuid-Afrika. En daar is hij dus contact met Willem Henry Den Hertog. En er zijn ook verschillende avonden geweest. Er is een thuisfrontcommissie gevormd. En dat is er nog één, geloof ik, Nelly. Er is nog één, hè? Nog een... de maffia. Johan Brugmans en Reinate, die dus die hele opleiding gevolgd hebben. Vooral Johan natuurlijk, om... als piloot kunnen functioneren. Hij is niet klaar, hij zit niet op de Bijbelschool. Hè? Dus in Engeland, de bekende Bijbelschool. En die wordt dan ook uitgezonden. Maar er wordt voor gebeden, er worden regelmatig bijeenkomsten gehouden. Er is een nieuwsbrief. En dat, bij ons is dat toch wel iets van de laatste 10 jaar, kun je wel zeggen. In een gereformeerde bondsgemeente. Je gaat dat wel meer krijgen. Ik vind het wel heel mooi. Dat de gemeente de roeping meer gaat verstaan. Kritiek en laster, ja. Ja, dat komt helaas voor. En hebben ze geen fouten gemaakt bij de Moraviërs? Er is één grote fout die Tsinsendorf gemaakt heeft. En dat heeft hij zelf erkend. Dus dat hoor je niet alleen uit mijn mond, heeft ook zelf beleden. Dat hij te mystiek omgegaan is met de tekenen van het lijden van de Heer Jezus. En met name de zijdewond. Daar heeft hij hele bespiegelingen over op schrift gezet en wat dat betekent, die zijdewond, en gedichten gemaakt, maar op een mystieke wijze. En er staan dus dingen in die helemaal niet in de Bijbel vindt. En anderen gingen dat ook doen en dat ontspoorde bij een aantal zelfs zodanig dat het geestdrijverij was en dat het ook antinomiaans werd, dat je een stukje wetteloosheid kreeg. Dat men meer ging leven bij visioenen en bij openbaringen en bij mystieke meditaties, maar bij het woord van God.
Dat is het ook.
Dat is allemaal met die zijdewond. Ja. Het is allemaal met die zijdewond. Daar is een hele gedicht over gemaakt. En op een gegeven moment zag hij dat in, dat te ver ging. Heeft hij ze bij elkaar geroepen, de verschillende vertegenwoordigers van de gemeente. De zonde beleden en het is radicaal veranderd daarna. Dat is zo mooi is dat, hè? Dat je elkaar corrigeert en dat het dan ook verandert, dat je het ook inziet. Hè? Je hebt allemaal een blinde vlek, denk ik, de een meer dan de ander, de een meer vlekken dan de ander. Dat je het niet ziet van jezelf en
Ja, dat je vrouw of je man of je vriend of vriendin dat opeens aangeven. Hè? Dat, ja, heb je daar wel erg in gehad. Ook in het geestelijke leven. Dan moet ik altijd denken aan, weet je man ook alweer, waar, het boekje, waar ik het boekje van vertaald heb. Niet ik, maar Christus.
Steven F.
Wat zei?
Steven F.
Olver? Nee, nee, nee. Het, even de naam, even de naam.
Ja. Roy
Heschen. Roy Heschen, die zoveel zegen op zijn werk had. Zoveel mensen op de kering kwamen. En in Afrika gewerkt heeft. Waar nog steeds ook mensen op de kering kwamen. Ik dacht, het gaat goed, de Heer zegent mijn werk. En dat er een broeder op hem afkwam die zei, broeder Roy Heschen, wat is er met jou aan de hand? Met mij aan de hand? Dat heeft hem op de knieën gebracht. En toen zag hij dat hij zijn eigen ik te veel projecteerde ten koste van de eer en glorie van zijn zaligmaker. En hij bedoelde dat goed, want je kunt ook in de godsdienst zo vanuit je eigen ik bezig zijn dat je denkt voor de Heere te werken, terwijl hij in feite toch nog voor een groot gedeelte jezelf bedoelt. Dat kan. Dan moet je dus altijd alert op zijn. En hij zag dat in, toen heeft hij als het ware een tweede bekering meegemaakt. Toch wel iets belangrijk om daar ook erg in te hebben. Zeker als je vol vuur bent. Hè, dat is Petrus. Die had natuurlijk ook een blinde vlek. Dat heeft de Heer niet gelijk aangewezen. Maar later ja, is hij er wel achter gekomen toen hij de Heer verloochend had. Zijn overmoed. En daar was ook liefde bij tot de Heer Jezus. Maar toch een stukje activisme. Ja, daar moest hij toch wel aan sterven. Laat ik het zo zeggen. Een stervend leven. Je leven op het altaar leggen. Dat is dan wel een proces. En ik denk dat alle gelovigen dat wel nodig hebben. De een meer en de ander minder. De karakteristiek, de Christologie. Dat vind ik het mooie van de Moraviërs. Dat de Heer Jezus centraal staat. Niet de gelovige mens. Niet de zendeling. Niet eigen activiteiten. Maar wij zijn er om het land te verhogen. Dus alles wat wij mogen doen, door de Heilige Geest, door de kracht van de Heilige Geest, met de gaven die de Heer ons gegeven heeft, is om het land te verhogen. Wij moeten minder worden, maar hij moet toenemen. Hè? Wat Johannes de Doper ook zegt. Hij moet wassen en ik minder worden. En dat was eigenlijk het aanbeeld waar de graaf op hamerde. En je ziet dan ook in zijn leven ook een proces van de graaf die ook wel wist dat hij van adel was. Die ook wel eens last van zijn eigen ik had en ook wel autoriteit had. Ja, en bij tijden moest hij echt weer helemaal verbroken worden. Ja, wie ben ik nou? Een arme zondaar, maar nochtans een heilige in de Heer Jezus. Hè? Dus het een is niet zonder het ander. En dat moeten we allemaal leren, denk ik. De verzoening en de overwinning van Christus heeft er ook over geschreven. Ik heb in dat boekje ook verschillende stukjes opgenomen van Zinzendorf uit het boekje wat Andrew Murray uitgegeven heeft. En hier bijvoorbeeld een stukje over de heiliging van ziel en lichaam. De heiliging is de nieuwe natuur die de zin van Christus in ons hart geeft. Dat is diep hoor, moeten we nadenken. Hij brengt de zonde in ons ten onder en maakt die krachteloos door de Heilige Geest. Dus niet een eigen kracht. In deze nieuwe natuur werkt de kracht van God door de Heilige Geest. Het is niet zo dat de Christen zelf over die kracht beschikken kan, maar het is wel dat deze nieuwe natuur die in Christus Jezus geschapen is, ons in de diepste altijd blijvende afhankelijkheid van de Heiland houdt. Zoiets zou je met elkaar moeten bespreken. En gewoon in gebed ook de Heere voorleggen. Ik heb ook bij ieder hoofdstuk, het is eigenlijk meer voor jongeren geschreven die echt met een roeping lopen. Ook wat vragen en een gebed heb ik ook aangegeven. Gewoon ter afsluiting van een hoofdstuk. Ik kan er een voorlezen. Lieve zaligmaker, wat een grote genade is het te mogen weten dat ik een kind van u ben. Dat ik gekocht ben door uw bloed. De Satan probeert mij aan te vallen, mij deze zekerheid te ontnemen, maar dat zal hem niet gelukken. Geef mij steeds meer zicht op uw verdiensten en leer mij daarop te zien. Bewaar mij voor emoties die mij van uw kruis afleiden. Zoals die zijdewond, hè, waar ik het net over had. Emotionele. Leer mij uit het geloof te leven, niet uit het gevoel. Ik wil alleen schuilen in uw gerechtigheid, waarin ik volmaakt ben voor u. Dat dank ik u. Daar dank ik u voor. Amen. En ja, op die manier ga je dus het leven door, niet alleen van Zinzendorf, maar dan
kun je ook tot die conclusie komen, ja, wat betekent het nou voor mij, dit hoofdstuk in mijn leven? Om het ook in gebed bij de Heere te brengen. En daarom zijn er ook vragen die daarop gericht zijn, op je eigen situatie in eerste instantie. Ja, leven in de blijdschap. Ja, dat is een zaak die veel irritatie heeft opgeworpen in Nederland. In Nederland vonden ze de bekeringen van de Moraviërs, ook van Nederlandse Moraviërs, die vonden ze veel te snel. En ja, ze misten dan de zondekennis, de ontdekking meer. Er was te veel blijdschap. Als er één is geweest die op basis van het woord van God ervan overtuigd was dat wij blij moeten zijn in de Here en ook die blijdschap moeten laten zien, dan was hij het wel, Ziesendorf. Dat is heel kenmerkend voor de herrenhutters. Zonder dat het oppervlakkig wordt. Dat kan natuurlijk in oppervlakkigheid ontaarden. Dat je alleen maar blij bent en ja, dat je eigenlijk geen besef ervan hebt wat de genade inhoudt. Want die blijdschap komt ook hieruit voort. Dat je genade hebt ontvangen onverdiend van de Heere. En dat je daar dankbaar voor mag zijn. En dat je dan ook blij en verheugd over mag zijn dat de Heere je dat gegeven heeft. Ziesendorf was gekant tegen de Calvinistische leer van de verzoening en uitverkiezing. Ja, dat gaf een botsing in Nederland met theologen. Hij had wat moeite met de leer van de uitverkiezing. En er waren er meer in die tijd. Nu leggen de Lutherse daar niet zo erg de nadruk op als de Calvinisten. Calvin heeft dat ook verder uitgewerkt. En je kunt dat ook vinden door zijn leerregels. Persoonlijk sta ik er helemaal achter die leer. Alleen, hij zag heel goed, ook in Nederland, dat er op een fatalistische wijze met die leer van de uitverkiezing omgegaan werd. Dat je eigenlijk speculeerde op, ja, als ik nou uitverkoren ben, dan komt dat wel goed, het is niet zo belangrijk hoe ik leef. En als ik niet uitverkoren ben, ja, wat doet het er verder toe? En dat vind je ook nu nog wel, denk ik, ook onder jongeren, die daar toch op een hele speculatieve manier mee omgaan. En dat is niet de bedoeling. De uitverkiezing is een trooststuk voor gelovigen dat je de Heere mag danken dat de Heere van eeuwigheid op jou heeft neergezien. En dat hij jou die genade gegeven heeft. Ja, hij had daar dus grote moeite mee, maar ik denk meer vanwege de uitwassen. De rijkwijde van de verzoening, wat is dat? Voor wie is Christus gestorven? Voor de hele wereld. De Calvinisten, niet allemaal, die zeggen alleen voor de uitverkorenen. Dat is een strijdpunt geweest. Ook op de Dordtse synode. De remonstranten gingen daar ook heel ver in. Maar aan de andere kant, en dat wordt vaak verzwegen, er waren ook veel Calvinisten die hetzelfde leerden. Voor de hele wereld is Christus gestorven. Alleen, ja, de uitverkorenen worden alleen zalig. Alleen de gelovigen worden zalig. Begrijp je? Dus, maar hij, Ziesendorf, die zag zoveel ruimte in het verzoenend werk van Christus. Ook vooral gericht op de zending. Dat hij, ja, die had wat de rijkwijde van de verzoening betreft, was die heel ruim. En, durven jullie tegen iemand die je nou tegenkomt te zeggen, God heeft jou lief, hè? Dat heeft er ook mee te maken, hè? God heeft jou lief. Ik durfde dat vroeger nooit te zeggen. Ik dacht, ja, dat kun je toch zomaar niet tegen iemand zeggen. En ik begrijp wel, dat zeg je niet zomaar lukraak, maar toen er een keer een drugsverslaafde aan de deur kwam bij ons. En die wilde naar de toilet. En ja, die kwam van het toilet en die wilde een gulden geven. Maar die wilden we natuurlijk niet hebben. Maar we gaven hem een bijbeltje. En voordat ik het wist, heb ik mijn hand op zijn schouder gelegd. En heb ik gezegd, ja, God heeft jou lief. En een paar jaar daarna, Nelly, dat was enkele jaren later, kwam hij aan de deur. Ik was niet thuis, jij was thuis, om te vertellen dat hij op een bijbelcursus zat. Wat zei je? Oh ja, hij vroeg of we dan weer bijbels hadden, ja. Dus ik bedoel, maar ja, God heeft jou lief. Ik vind het toch wel heel mooi om dat te zeggen. En ik vind de prediking, dat is niet goedkoop. Maar ook om aan te geven dat de Heere God bewogen is met het heil van iedereen. Je wist toch? God is bewogen met het heil van iedereen. En niemand is er te slecht om tot de Heere Jezus te komen. Ja. Reizen en zending, vele reizen gemaakt. Het is wel zo dat die opwekking in Duitsland, die is vanuit de Moraviërs ook doorgegaan in de Baltische landen. En in Silesië, wat nu bij Polen hoort. En daar waren eigenlijk al voor dat Zinzendorf kwam met zijn bediening, waren er al werkingen van de Heilige Geest in de kerk. In Holland, ja, was men heel hard in het oordeel. Men vond het duivelswerk, wat Zinzendorf deed. Sommige predikanten, niet allemaal gelukkig. En er was zelfs één predikant in Amsterdam. Ja, die moest dan op het matje komen bij het college van predikanten, omdat hij sympathiseerde met Zinzendorf. En Bruinus, ja, en die hartaanval gekregen. Ja. Toen tijdens de vergadering met de kerkenraad een hartaanval is overleden. Kort erop hoor, want hij heeft nog gezegd, voordat hij stierf, ik hoop dat, ik zeg het even mijn eigen woorden, dat heel Amsterdam in de wonder van Christus mag zien. Zo bewogen was hij.
En spreken,
heel mooi, ja. Schitterende preken. Ja, die zijn niet te vergelijken eigenlijk, hè? Dat andere, ja, heel mooi. Dus er waren er ook wel die echt wel voor het Zinzendorf waren. Maar ja, een aantal had er toch wel grote moeite mee. Maar goed, dat is altijd natuurlijk. Dat is in de tijd van hervorming geweest, in de tijd van de Heer Jezus. En al dat mensen die lasteren. Ik vind het ergste, vind ik, als het werk van de Heere God door echte gelovigen verdacht gemaakt wordt. Vind ik het ergste. Dat komt helaas ook voor. Ook in die tijd. Toen er een opwekking in Schotland was. 1742. Duizenden mensen tot bekering kwamen. Dat notabene evangeliedienaars als de Erskines. Zeg even, Erskine is het eigenlijk. Erskines, die hele mooie preken hebben. Prachtig, worden nog steeds gelezen. En dat die dat ook een verkeerd werk vonden. Dan, ja, je blijft allemaal mensen, maar het is wel erg. Het snijdt wel in je hart. Ja, zending niet alleen in woord en gebed, maar ook in de daad. En ja, ons Suriname, hè. Als je een Surinamer tegenkomt, dan vraag ik altijd, heb je wel eens van de Herren het eens gehoord? En dat is geloof ik nog steeds de grootste kerk, ook in Paramaribo. Hebben heel veel betekend, ook met de scholen die ze gesticht hebben. Maar Zinzendorf begon dan met zending, er gingen dus zendelingen naartoe en die hadden enorm veel tegenwerking van de Hollandse kerk daar en van de slavendrijvers. Je had daar plantages en die vonden het maar niks dat die mensen het evangelie hoorden. En dat geldt ook helaas voor de boeren in Zuid-Afrika. George Smith, die begon daar met zending onder de Hottentotten. En de Hollanders hebben alles geprobeerd om hem weg te krijgen daar. Die vonden dat helemaal niet nodig, want die Hottentotten hadden geen ziel. Ja, wel verschrikkelijk natuurlijk. Maar gelukkig is dat ook niet zo gebleven. En heeft de Hollandse kerk, vooral in de 19e eeuw, ook heel veel mogen doen aan zendingswerk. Wat nog zo is, hè. Dus de Zuid-Afrikanen zijn wat dat betreft altijd heel actief geweest op het gebied van de zending. Suriname, Noord-Amerika, daar heeft ook gepreekt onder de en de Eskimo's heeft natuurlijk gepreekt, ook onder de Indianen. En het staat hier de geschiedenis met de betekenis en karakter. Grote gaven en ook gebreken. Ik heb ze allebei genoemd. Maar slechts één hartstocht, Christus. Wat kunnen we leren? Wat kunnen we leren van de Herrenhutters? Wie weet dat? Niks? Sorry? Ja, wat dan weer?
Eenheid.
Ja. Nog één. Ja. Nog meer.
Een belang van zending.
Zending, ja. Nog meer. Ik hoor het niet. Ja. Ik mis één ding. Verwachting. Dat is het, hè? Verwachting. Net als die, ik kan het nog niet begrijpen. Wie is er op de Open Doorsdag geweest? Oh nee. Er waren er 13.000. 13.000. Een heleboel kinderen die werden ook bezig gehouden. die Iranië die daar sprak en die geloofde dat binnen enkele jaren er een miljoen tot bekering zouden komen. En dat gelooft die man vast. En daar bidt hij om. Onvoorstelbaar. Dus hij zei, ja, het gaat niet om de aantallen, maar hij ziet zo de nood in dat land. Natuurlijk verschrikkelijke nood. Ja, dan, hij is geloof ik niet meer in Iran, nee. Hij heeft ook in de gevangenis gezeten, de hele tijd. En dat getuigenis sprak me heel erg aan. Evenals van die vrouw daar vlakbij de Koreaanse grens in China. Hè? Ik weet haar naam niet meer. Die vangt dan vrouwen op die dan dus uit Korea komen en die geeft dan bijbelles. Ja, okay. Dat is heel mooi. Daar moeten jullie volgend jaar ook naartoe gaan en dan geen bijbelschool houden.